voor te zetten van de brief aan de Efeziërs. Vanavond zal de laatste studieavond zijn daarover. Dan sluiten we hiermee de Efezebrief af. En dan sluiten we toch een heel hoofdstuk af, denk ik. Een heel geweldige brief. Die we dan helemaal hebben mogen uitwerken. We gaan met elkaar nadenken daarover. Het is vandaag 5 december, u hoort Daad Gorter. En ik wil graag eerst beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we uw grote naam mogen danken, loven en prijzen. Dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Om uw woord te bestuderen, Vader. Die bijzondere brief. De rondzendbrief, Vader. Die we gewoonlijk de brief aan de Efeziërs noemen. Dank u wel dat we ook vanavond daar weer bij stil mogen staan. Voor een laatste keer in dit verband. En dank u wel, Vader, voor al die geweldige rijkdom die daarin staat en die ons heeft aangereikt. Vader, een boodschap die voor velen onbekend is. En dank u wel dat u ze al die woorden aan ons hart heeft gebracht. En dank u wel, Vader, dat we daarop mogen leven. Daaruit mogen leven. Vader, gericht op dat wat boven is. En niet op de aardse dingen. Dank u wel, Vader, dat we zo vanavond ook met elkaar daarbij stil mogen staan. Wilt u ons leiden door uw geest? Mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En mag het bovenal zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Vader, daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Goed, de laatste keer. En dat is dan Efeziërs hoofdstuk 6. Daar willen we graag met elkaar het laatste gedeelte van lezen. We zijn de vorige keer gebleven bij vers 17. En toen sloten we af bij het zesde onderdeel van de wapenrusting. Dat was dat zwaard van de geest. Dat is Gods uitspraak. Nou, daar zijn we vorige keer bij geëindigd. En willen dan nu verder gaan in vers 18. En er staat: bij ieder gebed en iedere smeekbede biddend, bij iedere gelegenheid in de geest daartoe ook waakzaam zijnd, met alle vasthoudendheid, en iedere smeekbede aangaande alle heiligen, ook voor mij, opdat mij bij het woord gegeven worden, bij het openen van mijn mond, in vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik gezant ben in een keten, opdat ik daarin vrijmoedig zal zijn, zoals ik gebonden ben te spreken, opdat echter ook jullie zouden weten wat mij aangaat, en waarmee ik bezig ben, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, jullie alles bekendmaken. Hem zend ik juist hierom naar jullie toe, opdat jullie bekend zouden zijn met het ons aangaande, en hij jullie harten aanspreken zal. Vrede aan de broeders en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid liefhebben. Amen. Dat is het slotakkoord van deze geweldige brief. En we zijn dan in feite bezig aan, in vers 18, aan het, toch wel, zou je kunnen zeggen, het laatste stukje van de wapenrusting. En als ik dat zo uitspreek, dan is dat eigenlijk niet helemaal correct om het zo te zeggen. Het is niet het laatste stukje ervan, het is een wezenlijk onderdeel ervan. Het is iets dat gebed, dat is iets dat in feite de hele wapenrusting en het dagelijkse aandoen van die wapenrusting doortrekt. Het is iets dat wezenlijk is voor ons leven als gelovigen. Gebed betekent, je kunt daar heel veel van zeggen. En daar zouden natuurlijk diverse studieavonden apart aangewijd kunnen worden aan het gebed. Omdat het zo'n veelomvattend onderwerp is, ook in de schrift. Maar bij gebed zou je kunnen denken, het is de gelovige, het is de mens die antwoord geeft op wat God zegt. Op het spreken van God. Gebed betekent in feite leven in het antwoord. En dat is wat God in ons als zijn schepselen wil oproepen. Dat antwoord op zijn liefde. Dat antwoord op zijn spreken. En hij spreekt zijn woord en daarmee communiceert hij met ons. Daardoor is hij met ons in gesprek. En wij mogen dat gesprek ook ten volle benutten door zelf ook in gesprek met Vader te zijn. En dat is niet iets dat je aan het begin van de dag doet, als je de dag opent, dat je een gebed uitspreekt. En aan het eind van de dag, als je de dag nog eens overziet en over nadenkt en dat in gebed ook bij Vader brengt. Niet alleen die twee momenten, dat is ook heel fijn als je dat doet. Maar het gebed doortrekt in feite onze hele dag. We kunnen de hele dag door in feite bidden. Dat is helemaal niet beperkt. Dat doe je als je in de auto zit of op de fiets. Of als je aan het wandelen bent. Of als je in je werk bezig bent, wat je ook doet. Kijk, je kunt als je handwerk hebt. Dan kun je, terwijl je handen gewoon gaan, kun je ook bidden. Denk ik. Je moet natuurlijk wel opletten bij wat je doet. Maar dat kan er toch zijn. En ik denk dat gewoon iets is wat heel wezenlijk is voor ons als gelovigen. Vader, God de Vader is daarop uit. Bij ons. Dat we met hem in dat gesprek zijn. Daarvoor heeft hij ook zijn woord gegeven. Zijn woord wat rijk is en kostbaar is. Waarin hij zichzelf openbaart. Gods woord is allereerst de openbaring van God zelf. Dat moet altijd voor ogen staan. Als je Gods woord leest, moet je altijd eerst kijken, wat zegt het over God? Wat zegt het over Vader? En wat zegt het over zijn Zoon? En pas in de tweede plaats gaan we kijken van, wat betekent het voor ons persoonlijk? Voor ons leven enzovoort. Maar allereerst en boven alles uit is het de openbaring van God en de openbaring van zijn Zoon Jezus Christus. Daar gaat het om in Gods woord. Nou, dat woord heeft alles tot stand gebracht. Dat zegt Johannes ook in zijn evangelie, om het zo maar te zeggen, in zijn verslag van het leven van de Heer. Als je die openingsverzen leest, dan begint hij daar met, in het begin was het woord. En het woord was naar God toe, staat er dan letterlijk, was op God gericht. Dat is de openbaring van zijn woorden in de Tenach. De Tora, het onderwijs, de profeten en de geschriften, daarin sprak hij zijn woord. Zo, hij kwam in de gestalte van het woord naar zijn volk toe. En hij wilde in relatie met het volk staan. Dat merk je ook als hij Mozes aanspreekt, dan heeft hij wel degelijk dat zuchten van het volk onder die slavenarbeid in Egypte heeft hij gehoord. Hij had ze gehoord en hij sprak daarover met Mozes. En hij wilde dat Mozes dat volk zou uitleiden. Nou, in al die woorden komt hij dan naar het volk toe, komt hij naar de mens toe en wil in communicatie met die mens zijn, wil in gesprek zijn met die mens. En die mens die mag daarop antwoord geven. En dan leef je in gebed in het antwoord. Gebed is dan ook iets wat, zou ik zeggen, het zevende onderdeel is van de wapenrusting. Dan heb je het helemaal compleet. Want bij het aandoen van die wapenrusting heb je ook dat voortdurende gebed. Die onderdelen zijn bijzonder, omgord met de waarheid, bekleed met het pantser van de gerechtigheid, de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede, het langschild van het geloof ter hand nemen. Het zijn allemaal dingen die je doet met gebed erbij. En dan ontvang je van hem de helm van redding en het zwaard van de geest, dat is Gods uitspraak. Maar zonder dat gebed zou het niet compleet zijn. En dat gebed maakt het eigenlijk compleet, zou je kunnen zeggen. En dat blijkt ook uit de Griekse grondtekst, want vers 17, daar hebben wij in het Nederlands een punt gezet na dat woord uitspraak, maar in feite, in het Grieks staan er natuurlijk helemaal geen leestekens. Maar het Grieks gaat gewoon verder met het woordje door, dia, en dat verbindt dat voorgaande met het volgende. Dat verbindt vers 17 en 18 met elkaar. Je moet eigenlijk doorlezen, dus het hoort erbij. Door het woordje dia daar neer te zetten, geeft Paulus aan dat het volgende vers er gewoon bij hoort bij die wapenrusting. Dus dan zie je dat het vanuit het Grieks eigenlijk naar voren komt, dat gebed een zeer wezenlijk onderdeel is van die wapenrusting Gods. Je kunt niet zonder. En merk op dat wat Paulus hier zegt alomvattend is. Hij heeft het 4 keer gebruikt, hij dat woordje alles. Als je in vers 18 kijkt, dan staat er bij ieder gebed en bij iedere gelegenheid met alle vasthoudendheid. Dus heb je weer dat alle en voor alle heiligen. Nou, dan heb je dus eigenlijk 4 keer dat woordje allen. Dat is alomvattend, het gebed wat Paulus hier naar voren brengt. Voortdurend gebed, de smeekbeden biddend bij iedere gelegenheid. In de geest en ook waakzaam zijn daarbij. In de geest en in iedere gelegenheid. Het is een puur geestelijke zaak. Net zoals die wapenrusting van God een geestelijke zaak is. Die je in het leven van alle dag nodig hebt. Waarin je staat. Als je met je voeten hier op aarde rondloopt. Dus het is zo ontzettend belangrijk om die voeten onderbonden te hebben met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Ben je uit op vrede met verzoening ten opzichte van die ander? Dat zijn hele wezenlijke dingen en daar is dat gebed voor nodig. Een Hebreeuws woord voor bidden is het woord palal. En dat woord, dat is een heel bijzonder woord. Het is maar één van de vele woorden hoor voor gebed. Er zijn vele woorden in het Hebreeuws voor gebed. Maar palal is wel een heel kenmerkende en die komt wel overeen met het woord bidden. Zoals Paulus dat hier ook gebruikt, hè, naartoe wel hebben. Dat is pros eugomai. Nou, dat woord palal heeft daar wel mee te maken. Het begint met de letter P en dat betekent de mond. En de tweede letter van het woord is een lamet. En dat stelt de herderstaf voor. Van oudsher, hè. Men zegt ook wel eens een ossenprikstok. Maar van misschien nog wel oudere afkomst of datering is het begrip herderstaf. En dat is bijzonder, want daarin zien we eigenlijk die staf van de grote goede herder, God zelf. En dat wat je dus met je mond uitspreekt naar hem toe, hè, de P, dat is de mond, wat je met je mond uitspreekt, dat spreek je tot hem uit die herderstaf heeft en die je leidt in je leven. Hè, die staf spreekt van leiding in je leven. Nou, je spreekt je naar God toe uit, want je wilt zijn leiding in jouw leven ervaren. Dat is bijzonder, denk ik. En dat woord voor gebed, dat is een bijzonder woord. Het komt zo'n 84 keer voor in de Tenach. En de grondbetekenis van het woord heeft te maken met bemiddelen. Dus wat doe je in gebed? Daar spreek je je uit naar God toe. En dan is daar gelijk dat middel, hè, die bemiddeling zou je kunnen zeggen, tussen vader en jij. Je spreekt je uit naar hem toe. Je wilt zijn leiding in je leven. Hè, je wilt dat hij je leven leidt en in het voortouw neemt. Je wilt zijn staf, hè, met een beeld dan, met een beeld uit Israël, met een herderstaf, wil je dat hij jouw leiding geeft. Nou, dat woord komt heel wat keer voor en heel vaak in de Bijbel worden wij opgeroepen tot gebed. Heel vaak. Alleen het is bijzonder, als je dat woord palal naloopt, dan ontmoet je ineens een paar keer dat er iets heel anders staat over gebed. En wat je misschien niet zo direct zou verwachten. Dat wil ik even met u opzoeken, dat staat in Jeremia. Jeremia 7. Dat is een heel ernstig gedeelte, want dat is de tempelprediking. Jeremia 7. En daar moet Jeremia het volk Israël heel ernstig aanspreken vanwege hun afgoderij. Dat komt ook wel in het stukje naar voren. Vers 16 wil ik even met u lezen. En er staat al boven... dat stukje in uw NBG staat de dienst van de koningin des hemels. Nou, dan weten we al, denk ik, bijna genoeg. Maar er staat in vers 16, gij nu, zegt de Heer tegen Jeremia, bid niet voor dit volk. Dat is nogal wat. Bid niet voor dit volk, staat er uitdrukkelijk. En in latere hoofdstukken wordt het nog twee keer herhaald ook. Gij nu, bid niet voor dit volk. Dus de situatie was zo ernstig geworden dat er een gericht op moest volgen en Jeremia kreeg de opdracht om niet te bidden voor het volk. Dat is iets wat je misschien niet zo zou verwachten, dat het ook in Gods woord staat. En zend voor hen geen smeking op en geen gebed en dring niet bij mij aan, want ik hoor naar u niet. Ziet gij niet wat zij doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem? De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan. En de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin des hemels. De Melechet staat er dan in de Statenvertaling. De Melechet des hemels. De koningin des hemels. Dat is pure afgoderij. En zij brengen plengoffers aan andere goden ten einde mij te krenken. En daarmee, zegt later Jeremia in hoofdstuk 11, daarmee verbraken zij het verbond. Israël verbrak het verbond wat Jahweh met hen gesloten had op de Sinaï. Dat was een huwelijksverbond. En dat braken ze. Door andere goden achterna te lopen. Ben ik het die zij krenken, luidt het woord des Heren? Doen zij het zichzelf niet, tot beschaming van hun aangezicht? Daarom, zo zegt de Heere Heere, zie mijn grimmige toren giet zich uit te deze plaatsen over mens en dier, over het geboomte des velds en de vrucht van de bodem, en brand zonder geblust te worden. Omdat de Heer dat gericht moest uitvoeren, werd Jeremia geroepen om niet voor het volk te bidden. Want als je verder teruggaat in de geschiedenis, waarbij het volk ook de Heer krenkte, bij de berg Sinaï, toen zij de wet ontvingen, toen aanbaden zij het gouden kalf. En omdat Mozes voor dat volk tussen beiden trad en bad voor dat volk, roeide de Heer dat volk niet uit. En dat zou een reden kunnen zijn waarom hier staat dat de Heer tegen Jeremia zegt dat hij niet moet bidden voor het volk, omdat hij hier het gericht wil uitvoeren. De maat is vol. De maat van de ongerechtigheid van Israël was vol. En nu moest het gericht komen. Een heel ernstig hoofdstuk, Jeremia 7, tempelprediking. En in Jeremia 11, daar wordt het nog eens herhaald. En daar zegt de Heer ook dat zij het verbond verbraken. Waarop hij hun een scheidbrief gaf. Hij gaf hun een scheidbrief. En natuurlijk, later in Jeremia 31, het geweldig hoofdstuk. Daar zien we dat de relatie weer hersteld gaat worden van Yahweh met Israël. Want daar wordt gesproken over het nieuwe verbond. Zie, ik zal een nieuw verbond maken met het huis van Juda en het huis van Israël, zegt de Heer dan. Daar neemt de Heer hen in liefde weer aan. Daar zou nog veel meer over te zeggen zijn. Maar je ziet dus dat er soms, ook zelfs met gebed, hele wonderlijke dingen, op het eerste oog hele wonderlijke dingen in zijn woord staan, wat je niet zou verwachten. Meestal worden we opgeroepen om voorbeden te doen voor iets. Paulus, dat wij bidden voor de gemeente. Dat we bidden voor het woord. Maar hier staat, bid niet voor dit volk. Dat is toch een hele ernstige zaak. En dat is bijvoorbeeld een van de vele plaatsen. Een van de 84 keer dat het woord palal, wat de grondbetekenis bemiddelen heeft. Dus hier wordt Jeremia opgeroepen om niet meer te bemiddelen voor dat volk in gebed. Opdat het gericht moest komen. Zodat het gericht kon komen. Maar goed, we gaan even terug naar Efeze. Want het gebed is er omdat dat een vervulling in feite is van Gods plan. Het was Gods bedoeling van meet af aan dat hij met die mens in relatie zou komen. En dan had hij van oorsprong die hele mensheid op het oog. Hij heeft die mensheid geschapen in Adam, om uiteindelijk ook met die hele mensheid tot zijn doel te kunnen komen. God is de redder van alle mensen. In zonderheid van de gelovigen. Nou, en in gebed ben je in relatie met hem. En dat is wat God wil. Hij wil in liefde in die relatie met ons staan. En daarvoor is hij tot het uiterste gegaan door de Zoon van zijn liefde te geven. De Zoon van zijn liefde te geven. Ongelooflijk. En die mensheid die hem zo diep krenkte en de diepste krenking was, de kruisiging van de Heer Jezus Christus op Golgotha, dat was waar ze God het diepst mee krenkte. En hoe reageerde God daarop? Niet door die mensheid in toren weg te vagen, maar door zijn eigen zoon weer op te wekken uit de dood. En daarmee de rechtvaardiging van die mensheid bezegelend. En dat is Romeinen 4 vers 25. Hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Als zegel van het feit dat wij gerechtvaardigd waren als hele mensheid, werd hij opgewekt uit de dood. Dat was Gods antwoord en Gods reactie op de kruisiging door de mensheid, door diezelfde mensheid van zijn eigen zoon. Waarin die hele oude mensheid in feite mee werd gekruisigd. En dat was allemaal opdat er toenadering zou zijn. Korban. Korban. In Efeze 2 wordt dat begrip in feite gebruikt. Weliswaar in het Grieks doron, maar eigenlijk bedoelt Paulus daar korban. Hij dacht aan korban toen hij dat opschreef. En dat was die toenadering van God naar de mensheid toe. God is heel diep gegaan door zijn eigen zoon niet te sparen, maar hem voor ons allen over te geven. Wat een enorme liefde. En die liefde van God die doordringt deze hele Efezebrief. Zo diep en aan alle kanten. Die liefde en die genade van God komen als tot hun toppunt in deze Efezebrief. Dat is natuurlijk een fantastische brief. en aan alle kanten klopt dat hart van God door die woorden heen die in de Efezebrief staan. Nou, want hij roept mensen uit die het verst van hem afstonden, die het diepst waren gezonken, en die roept hij uit om de hoogste positie te gaan bezetten in het universum, met Christus. Nou, dat is ongelooflijk. Zo'n liefde, ja, dat is duizelingwekkend. Dat kun je gewoon als mens niet begrijpen, dat God zo ver gaat. Maar hij gaat zo ver. En als wij dan in gebed antwoord geven op die liefde, nou, dan verheugt dat zijn hart. Hij wil niets anders dan dat. Dat wij met hem in gebed zijn, dat we ons hart uitspreken voor hem. De psalmist zei het al, stort je hart uit voor zijn aangezicht. En dat is steeds wat je ziet, ook in die gelovigen die in het Oude Testament worden opgevoerd. Ze spraken met hem. En dat verheugde Gods hart. God hoorde dat. God hoorde het roepen van zijn volk in nood. God hoort uw roepen in uw nood in een dagelijks leven. Ook al spreek je dat misschien niet eens letterlijk uit, maar daar hoort het roepen van je hart. God luistert ook als je stil bent, dan luistert hij ook naar je. Dat is onvoorstelbaar, maar hij leest je hart. Je hart is voor hem als een opengeslagen boek. Nou, dus hij leest ook die gebeden die misschien vanuit je hart opstijgen naar hem, die misschien onhoorbaar zijn voor alle andere mensen. Maar hij hoort ze. En hij schat ze op de volle waarde die het heeft. En het verheugt zijn hart, want we zijn met hem in contact. Nou, dat is wat hij ook beoogde, al van voor de eonen. Want de genade die wij ontvangen was ons in Christus Jezus al gegeven voor eonische tijden, zegt Timotheus. Nou, dat is ongelooflijk, dat we zo al toen al in Gods plan besloten waren. Nou, Paulus zegt, met ieder gebed en iedere smeekbede biddend, bij iedere gelegenheid, als de gelegenheid zich voordoet, mag je die aangrijpen om te bidden, voorbeden te doen voor mensen die je ontmoet in je dagelijks leven, of nood die je hoort, of berichten waar je ineens door verbijsterd bent als het heel dichtbij komt. Dan kun je bidden voor degene die daar omheen staan, bidden voor mensen die daarmee te maken hebben met die nood. En zegt Paulus, in de geest daartoe ook waakzaam zijn. Waakzaamheid, dat is heel erg belangrijk, ook bij die wapenrusting, waakzaamheid. Steeds waakzaam zijn om die wapenrusting aan te hebben. Want die pijlen die vliegen in het rond. En net zoals bij Israël dagelijks raketten worden afgeschoten op dat volk. Vanuit de Gazastrook of in de Libanon. Dat zal binnenkort ook wel weer beginnen. Maar dagelijks wordt het lotdeel van Israël bestreden. Nou, ons lotdeel boven wordt ook dagelijks bestreden. Dus die pijlen vliegen ook elke dag. Brandende pijlen. Hier op aarde zijn het raketten. En boven zijn het brandende pijlen. Als je op dat lotdeel gaat staan, dan krijg je daar last mee. Dan krijg je strijd. En wij mogen staande blijven in die strijd. Na alles verricht hebbend te staan, zegt Paulus. Staat dan. Ook zoals in Galaten 5 vers 1 staat. Staat dan in die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dat heeft ook te maken met een stukje strijd hoor. Te blijven staan in die vrijheid. Want steeds opnieuw zal het wettische denken op je afkomen of bij jezelf weer de kop opsteken. Maar je moet in die vrijheid blijven staan. En zo ook met die wapenrusting. Staan blijven op dat lotdeel boven. Met die volle wapenrusting aan. Waakzaam zijn daarin. Met gebed. Gebed doet je ook waakzaam zijn. Er wordt wel vaker opgeroepen tot waakzaamheid. Als je zou kijken naar de Heer. Zegt dat tegen zijn discipelen. Als hij het heeft over het onverwachte karakter van zijn terugkeer. Hij zal er ineens zijn. Als de zoon des mensen. De gelovige die de schriften kent. Voor die daar echt heel erg waakzaam mee omgaat. En dan in die tijd zal leven, zal het niet echt als een daverende verrassing komen. Maar de dag of uur, ja, dat is al een hele moeilijke zaak. Voor Israël. Eén voorbeeld daarvan in Marcus 13. Laten we even met elkaar opzoeken. Waakzaamheid met betrekking tot zijn komst, als het gaat om Israël. Marcus 13. En dat is vergelijkbaar met Matteüs 24. In Marcus zullen wat andere accenten staan, omdat Marcus een iets ander doel had met zijn schrijven. Maar we vallen er even in vers 33. En dan zegt de Heer, als hij spreekt inderdaad over zijn komst, als de vijgenboom het hout daarvan reeds week wordt, een beeld van de komst van de Heer. Zie toe, blijft waakzaam. Marcus 13, vers 33. Want gij weet niet wanneer het de tijd is. Gelijk een mens die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te waken, waak dan, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal, laat in de avond of de middendag, bij het hanengekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapend vindt. Wat ik u zeg, zeg ik allen, waakt. Nou, dat is een hele duidelijke aanwijzing van de Heer als het gaat om zijn volk, met zijn eigen komst als zoon des mensen, als hij komt om zijn koninkrijk op te richten, waakzaam zijn, waken. Met betrekking tot de verleidingen, zegt de Heer daar ook iets van in Marcus 14, en dat is dan vers 34, en dan is daar dat bijzondere wat gebeurde in Gethsemane. En dan zegt de Heer, en dan staat er van de Heer, en hij begon zeer ontsteld en beangst te worden en zei tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe, blijft hier en waakt. Dus hij vroeg aan zijn discipel om met hem te waken en hij ging zelf in diepe gebeds, worsteling met de Vader en de discipelen vielen in slaap. Ze waakten niet, terwijl de Heer nog zo tegen hen gezegd had, waakt met mij. Maar ze vielen in slaap. Ze onderkenden helemaal niet de tijd die aangebroken was. En dat overkomt je misschien ook wel eens, dat je aan het bidden bent, dat je in slaap bent gevallen. Dan kun je zeggen, ja, dan heb je niet gewaakt. Maar dat is ons mensen eigen, hè. Je bent moe en je wilt toch nog de dag afsluiten in gebed. En tijdens dat gebed val je in slaap. Om misschien dan de volgende ochtend wel weer wakker te worden met dat gebed op je lippen. Ja, dat kan ook nog. Dus ook daarin zie je dat, zoals de Heer het dan ook zelf zegt, hè, de geest wel vaak gewillig is, maar dat je lichamelijke omstandigheden wel eens zwak kunnen zijn. En de Heer wijst daar ook op met het waakzaam zijn in verband met de activiteiten van de tegenstander. Als je kijkt bij Paulus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 16, daar spreekt hij dan de gelovigen aan. 1 Korinthe 16 vers 13, laten we dat ook heel even met elkaar opslaan. 1 Korinthe 16 vers 13. En daar zegt hij een aantal hele kenmerkende dingen ook tegen ons. Blijft waakzaam, staat in het geloof, nou weer dat staan, hè? Staat in het geloof, wees mannelijk, wees sterk, laat alles bij u in liefde toegaan. Nou, dat was tegen de Korintiërs natuurlijk een hele duidelijke opmerking, hè? Laat alles bij u in liefde toegaan, want dat is toch ook een sleutelwoord, hè? Ook in de Korinthebrief, 1 Korinthe 13, het hoofdstuk waarin de liefde zo wordt uitgewerkt, wat het betekent daadwerkelijk in de praktijk, hè? Die ander lief hebben. Dat heeft ook te maken met eenheid. Hè? Liefde zal altijd de eenheid bevorderen. Hè? Liefde zal altijd die toenadering tot die ander zoeken, zoals God het ook tegen naar ons toe doet. Hij heeft ons lief en hij zoekt toenadering tot ons, opdat ook wij tot hem naderen in gebed. En ook in verband met ons roept Paulus, als het gaat om de komst voor ons van de Heer, roept hij ons ook om waakzaam te zijn. Dat is 1 Thessalonicenzen 5, die wil ik ook even met u opslaan. 1 Thessalonicenzen 5, en dan gaat het om inderdaad een hele belangrijke aspecten, omdat het de gelovige kan overkomen dat hij geestelijk gezien in slaap sukkelt. En dan lees ik met u even vanaf vers 4. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt alle, letterlijk, zonen van het licht en zonen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Laten we dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts. En die ze bedrinken, zijn er 's nachts dronken. Maar laten wij die de dag toe behoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de verwachting van de redding. Dus Paulus roept ons op om te waken, hè? Wakker en nuchter zijn. Laat ons waakzaam zijn, in plaats van anderen, ook andere gelovigen die in slaap zijn gesukkeld. Hè? Die een beetje zo ingedommeld zijn en niet meer waakzaam zijn. Omdat wat zich afspeelt om hen heen, op de dingen die gaan komen. Maar Paulus zegt, laten wij die de dag toe behoren, nuchter zijn. Laten we niet in duisternis wegglijden, zoals andere gelovigen misschien wel zijn, is overkomen. Maar wij zijn zonen van de dag. Wij zijn zonen van het licht. En we zijn waakzaam. En we kijken voortdurend naar wat God zegt in zijn woord. Bewaken. En laten we wakend zijn. Waakzaam zijn. Nou, daar roept Paulus ons ook op in dit gedeelte, in Efeze 6, waakzaam te bidden. Waakzaam te zijn in het gebed. En dat gebed is erop gericht. Hè, Paulus laat ook voor zichzelf bidden. Hij vraagt gebed voor zichzelf. En dat gebed is er dan op gericht dat het geheimenis van het evangelie bekendgemaakt wordt. Dus je zou kunnen zeggen op een andere manier, dat er een deur steeds open blijft staan en dat er een deur open gaat voor het geheimenis van het evangelie. Hè, en dus hij bidt dat het woord zal doorgaan, dat hij vrijmoedig mag spreken. Hè, dat is waar hij de gelovigen in die omstandigheid, als die daar gebonden zit in een keten in Rome, in de gevangenis als een ambassadeur van de God die vrede spreekt, hè, zit hij gevangen. Maar hij vraagt niet om zijn eigen bevrijding. Hij vraagt niet of de gelovigen heel hard willen bidden dat hij uit die gevangenis bevrijd mag worden. Dus hij vraagt niet om gebed om verandering voor zijn persoonlijke omstandigheden, die misschien moeilijk waren en beperkend, en dan kon hij niet meer het evangelie brengen, kon hij geen gemeentes meer stichten enzovoort. Dus hij was gebonden. Maar hij vroeg niet om vrijheid uit die gevangenis. Dat is ook een stuk lijden natuurlijk, enorme beperking, was een enorme inperking. Enorme verdrukking dat hij daar in die gevangenis zat. Maar hij bad niet om bevrijding uit die gevangenis. Hij bad om dat hij vrijmoedigheid mocht hebben om het geheimenis van het evangelie bekend te maken. En die vrijmoedigheid die had hij. En hij had een pen, ja, iemand die voor hem schreef waarschijnlijk, aan wie hij de woorden dicteerde. Hè? Een schrijver. Nou, en door die brieven die hij daar schreef, de Efeze, Filippenzen, Colossenzen, 2 Timotheus, daardoor ging dat woord door. Daardoor ging dat geheimenis van het evangelie, dat werd gesproken, dat ging uit, dat werd voorgelezen in gemeentes. Hè. Deze brief is een rondzendbrief, die werd voorgelezen overal. Nou, dat is een geweldige verspreiding van het evangelie, hoewel Paulus zelf in de gevangenis zat. Maar daar wilde hij ook gebed voor, dat het woord mocht doorgaan. En dat is denk ik een belangrijke notitie, als je ziet onder welke omstandigheden Paulus dit schrijft. En daarvan kun je ook iets zien. Een vergelijkbare tekst is Colossenzen 4. Laten we dat ook even met elkaar opzoeken. Colossenzen 4. Waarin het dan gaat ook om de verzoening. Maar dan echt de verzoening ook naar buiten uit. Hoe zich dat uitwerkt. Colossenzen 4 vers 2. En daar schrijft hij, houdt aan in het gebed. Daarin wakend in dank. Dus heb je opnieuw dat gebed en die waakzaamheid. Hè? Houdt aan in het gebed, wakend in dank. En tegelijk biddend ook voor ons. En Paulus, heel wonderlijk weer hier, hè? Paulus bad niet om verbetering van zijn persoonlijke omstandigheden. Maar dat God voor ons een deur van het woord zou openen, om te spreken het geheimenis van Christus. Daar wilde hij gebed voor. En dat is ook iets wat wij mogen bidden. Hè? Dat er een deur van het woord geopend zou worden om te spreken van het geheimenis van Christus. En dat geheimenis van Christus komt tot zijn volle onthulling in de Efezebrief. Daar komen we straks nog wel even op terug. Maar dat gesproken wordt. Het geheimenis van Christus. Zijn positie. Wie hij is. Dat is evangelie. Wat hij gedaan heeft. Hè, dat dat woord doorgaat. Waarom ik ook gebonden ben, opdat ik het openbaar zou maken zoals ik het moet spreken. Wandelt in wijsheid ten opzichte van de buitenstaanders, de era uitkopend. Nou, dat is ook een uiting van die verzoening, hè? Die verzoening naar buiten toe uitwerken in je leven, in je contacten met anderen. Hè, dat daarmee in wijsheid met die anderen omgaan. En dat vraagt inderdaad ook veel wijsheid. Hè? Om met die andere mensen die je in het dagelijks leven ontmoet, om daar goed mee om te gaan. Hè, mensen veroorzaken al snel wrijving. Nou, ga jij mee in die wrijving? Of ben je iemand die vrede, hè, die de voeten met vrede onderbonden heeft en niet reageert? Of heel anders reageert, verzoenend reageert, in plaats van de wrijving verergerend, laat ik het zo maar zeggen. Maar reageer dan in verzoening. Is je houding dan een van vrede? He, laat je zien, net als Paulus dat ook laat zien in zijn brieven, dat hij niet tot God roept om wraak of zo, vanwege de mensen die ervoor hebben gezorgd dat hij in de gevangenis terecht kwam, of die Romeinen die hem zo slecht hebben behandeld, of wat dan ook. Nee, Paulus' houding was een en al vrede, verzoening. En hij zal aan die soldaat die hem bewaakte, ongetwijfeld het evangelie duidelijk hebben gemaakt. In plaats van naar hem gekeken hebben van, nou, dat is degene die mij gevangen houdt en die mij beperkt en klem zet enzovoort. Nee, hij zal ongetwijfeld tegen die soldaat ook die houding hebben gehad van vrede, van verzoening. En later blijkt het ook wel uit de Filippenzenbrief dat er ook gelovigen waren aan het hof. Hè, aan het hof van de keizer. Dus dat wat Paulus uitdroeg, ook met zijn levenshouding, was wel degelijk doorgedrongen. En dat gebed van Paulus, met het zeggen van de Filippenzen, dat gebed van Paulus werd ook verhoord. Dat kun je terugvinden in Filippenzen. Want hij bidt hier in Efeze 6 dat er vrijmoedigheid mag zijn om het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Dat ik daarin vrijmoedig zal zijn zoals ik gebonden ben te spreken. Nou, in de Filippenzenbrief zien we dat in vervulling. Want als je kijkt in Filippenzen 1... en dat is maar één brief verder, dus we kunnen zo even doorbladeren. In Filippenzen 1, daar constateert Paulus dan met vreugde wat er gebeurd is. Want hij zegt vanaf vers 12, en ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, veeleer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen duidelijk is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En het merendeel van de broeders in de Here heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om overvloediger het woord onbevreesd te durven spreken. Dus hier zien we in feite al een vervulling van wat Paulus in Efeze 6 waarvoor hij om gebed vroeg. Dat gebeurde ook daadwerkelijk. Er ontstond vrijmoedigheid bij anderen om juist des te krachtiger dat evangelie bekend te maken. En zo ging er een zo ging het verder. Hè? En zo was juist die gevangenschap van Paulus in feite, laat maar zeggen met de moderne woord, de katalysator, waardoor het evangelie versneld verder ging. Nou, dat is denk ik een geweldige gebedsverhoring. Zo werkte God dat uit. Nou, gebed is datgene in ons leven. Als je bidt, dan ga je het ook daadwerkelijk van de Heer verwachten. En als gebed verslapt, dan verzwakken we in ons geestelijk leven automatisch tegen de krachten van het kwaad. Hè, tegen de aanvallen van de tegenstander. Want die zijn er voortdurend op uit. Om ons aan te vallen. Met vlammende pijlen. En daar gebruiken ze altijd mensen voor. Hè, aanvallen komen altijd via andere mensen. En als een ander mens ten opzichte van jou zich op een bepaalde manier gedraagt, moet je altijd afvragen. Moet je niet naar die mens zelf kijken. Want dan krijg je de neiging om te gaan worstelen met vlees en bloed. Maar je moet gaan kijken naar wat beweegt die mens nou. Hè? Wat is nou die geestelijke macht achter die mens aanstuurt om het jou moeilijk te maken. En dan heb je als je zo kijkt, dan ga je automatisch niet meer strijden tegen vlees en bloed. Hè, want dan krijg je die twee frontenoorlog en daar sta je altijd heel zwak in. Maar verdedigen tegen die machten van het kwaad, voortdurend, die er voortdurend op uit zijn om ons onderuit te halen, om ons van ons lotdeel te verdringen enzovoorts. Daarom is voortdurend volhardend gebed nodig voor ons als gelovigen. He, bid zonder ophouden, zegt Paulus ook in 1 Thessalonicenzen 5. Nou, gebed is iets dat de hele Efezebrief ook doordringt. Want als je kijkt in de Efezebrief, dan zie je dat Paulus inderdaad dankt voor alle heiligen. He, hij bidt ook voor alle heiligen. En hij dankt ervoor. Efeze 1 vers 15. He, dankt hij voor dat geloof wat aan alle heiligen is toebedeeld. En zo kun je ook zien dat hij bezig is met die eenheid, hè? Met alle heiligen. Zijn gebed is steeds voor alle heiligen, benadrukt de eenheid van de gemeente. Hè, dus als je bidt voor die anderen, dan zul je zelf merken dat je ook bezig bent en graag wil dat die eenheid uitgeleefd wordt. Die eenheid die is er. En Paulus roept ons op om die eenheid ook uit te leven. Die eenheid van de geest die is er. En het gaat bij ons dan om die gezindheid, om die eenheid ook uit te leven met elkaar. He, elkaar omhoog. He, elkaar omhoog houden. In gebed. Die gezindheid van Christus. De band van de vrede. Nou, de eenheid van de gemeente. Dat is wat Paulus gebed ook is. He, je ziet het. De gebeden van Paulus in Efeze 1. Vanaf vers 15. Is natuurlijk heel bekend. Hoofdstuk 3. Vanaf vers 14. Maar in feite begint hij al in vers 1 te bidden. He, maar dan onderbreekt hij het met een lang tussenstuk en in vers 14 gaat hij dan daadwerkelijk in gebed. Dus dan zie je ook weer een stuk gebed in die Efezebrief. Maar kijk ook eens in Filippenzen 1 vers 9 tot 11 of Kolossenzen 1 vers 9 tot 12. Allemaal gebeden waarin de apostel bidt voor alle heiligen. Bidt u ook wel eens voor alle heiligen? Gewoon voor alle heiligen en niet alleen je eigen kleine kringetje, dat is ook goed om daarvoor te bidden, maar alle heiligen, alle gelovigen wereldwijd. He, overal in alle kerken en gemeentes, daar zitten gelovigen. En ons gebed mag zijn voor al die heiligen, voor al die gelovigen. He, en de inhoud van die gebeden, nou, Paulus bidt ze ons voor in Filippenzen 1 en in Kolossenzen 1. Dat ze mogen komen tot verdere erkenning van wie God is, tot diepere erkenning van wie Hij is. En dat ook die diepere erkenning, dat die boodschap die nodig is om tot die diepere erkenning te komen, ook die gelovigen zal bereiken. En dat ze daardoor mogen groeien en volwassen mogen worden in het geloof. Dan gaat het helemaal niet om of ze dan wel of niet in die kerk of groep blijven zitten. Dat is in de eerste plaats helemaal niet zo belangrijk. Maar het gaat erom dat er geestelijke groei komt. Dat ze groeien in hun geloof tot volwassenheid. Dat ze gaan zien wie God is. He, dat ze hem gaan erkennen. Daar bidt Paulus ook voor. He, in Filippenzen 1 dat onze liefde mag toenemen met alle fijngevoeligheid. En oh, wat ontbreekt het ons vaak aan fijngevoeligheid. Zeg. Oei, oei, oei. Dat betrap je jezelf ook nog alles op. Wat ontbreekt het ons vaak aan fijngevoeligheid. En daarom bidt Paulus er ook voor. Fijngevoeligheid. Dat die liefde onderling mag toenemen met alle fijngevoeligheid. We zijn vaak zo ongevoelig ten opzichte van elkaar. Daarom is dat gebed ook nodig voor het hele lichaam van Christus. En dan zegt Paulus in vers 19, ook voor mij. Hè? Niet alleen voor al die heiligen, maar ook voor mij. Paulus was vaak zwak, daar kwam hij gewoon ook vooruit in zijn brieven. De tweede Korinthebrief spreekt hij er uitgebreid over hoe zwak hij was. Hij roemde zelfs in zijn zwakheden. En daarom vroeg hij ook hier om gebed. Want naar de mens gesproken was hij hier in ongelooflijk zwakke positie in de gevangenis. Niet meer in staat om rond te reizen als evangelist en overal gemeentes te stichten enzovoort. Nou, dat kon hij niet meer. Nou, de mens gesproken, ontzettend zwakke positie. Maar God gebruikte zelfs dat om geweldige brieven de wereld in te laten gaan die we ons vandaag aan de dag nog opbouwen, bemoedigen, vertroosten, Gods liefde bekendmaken enzovoort. Wat een geweldige uitwerking heeft die gevangenschap van Paulus gehad. Want als hij rond was blijven reizen, menselijkerwijs gesproken, had hij misschien nooit deze brieven geschreven. Stel je voor, zeg, dat we deze brieven dan niet zouden hebben. Zou niet eens kunnen groeien tot volwassenheid. Maar die brieven zijn er wel. En dat was een uiting van Gods kracht in de zwakheid van Paulus. Hij was zwak. Maar God gebruikte zijn mond en een pen van een schrijver om deze geweldige brieven te laten opschrijven. En wat een geweldige kracht zit er in deze brieven, in deze boodschap die in deze brieven staan. He, en aan de andere kant kun je deze 3, 4 brieven nooit isoleren van de rest van de schrift. Want de schrift is een eenheid. He, de Heilige Schrift is een eenheid. Je kunt ze nooit losmaken. En je kunt nooit zeggen, nou, ik heb alleen maar de Efezebrief nodig. Want zonder de rest van de schrift kun je echt niet begrijpen wat de Efezebrief zegt. Maar je hebt de rest van de schrift ook nodig. Om dat ten volle te gaan verstaan. Nee, het is die hele schrift die we nodig hebben. Om de volle diepte, iets van die volle diepte van deze brieven te kunnen verstaan en begrijpen en te doorzien. Voor zover we dat als mensen vergund is. Nou, in feite zou je kunnen zeggen, die hele Efezebrief bestaat uit gebed. Als je het goed bekijkt. He, vanaf 1 vers 3 is Paulus al bezig in een lofprijzing. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus. Dan begint men dus met een geweldige lofprijzing. Nou, een lofprijzing is ook een vorm van gebed. Je zou kunnen zeggen, Paulus breidt die lofprijzing uit tot vers 15, en in vers 15 gaat hij concreet danken. Dus dan gaat hij gewoon door. En zo zou je de hele brief door, als je dat goed leest, op die bepalende momenten wordt duidelijk dat Paulus aan het bidden is. Dat gebed, dankzegging, lofprijzing, doordringt deze hele Efezebrief. Wat geestelijk gezien inderdaad een topbrief is. Hij was zwak, maar hij bad om vrijmoedigheid. Nou, die vrijmoedigheid had hij ontvangen door hier dat evangelie. Het geheimenis van het evangelie, daar bidt hij voor. Dat hij vrijmoedigheid mag hebben. Volle vrijmoedigheid, dat hij dat mag uitspreken, dat hij dat duidelijk mag doen in alle vrijheid. Niks achterhouden, niets laten liggen. En er zit ook iets van moed en vertrouwen in dat woord, vrijmoedigheid, paresia in het Grieks. Dat zit er allemaal in. Daar bidt hij voor, om het geheimenis van het evangelie, dat is de verzoening, bekend te maken. De verzoening dat die mensheid verzoend is. En dat er wederzijdse verzoening is tussen die mensheid en God en tussen de Jood en de heiden onderling, waar die in Efeze 2 zo diepgaand mee bezig is. Dat laat zien, die wederzijdse verzoening. Nou, dat geheimenis, het evangelie Gods, dat was al bekendgemaakt. Bij Abraham lezen we over in de Romeinenbrief in de eerste hoofdstukken. Maar later gaat Paulus de verzoening bekendmaken. Dan gaat hij een stap verder, een stap dieper. En dat is het geheimenis van het evangelie. En daarvoor bidt hij om vrijmoedigheid, om dat bekend te maken. Hij was een gezant daarvan, een ambassadeur zou je kunnen zeggen. Nou, als je een ambassadeur gevangen zet in jouw land, dan is dat eigenlijk een oorlogsverklaring aan het andere land. Als wij de ambassadeur van een land gevangen zouden zetten hier, dan zou het een geweldige rel veroorzaken en zou dat tot oorlogshandelingen heel makkelijk kunnen leiden. Nou, Dat deden mensen dus ook met Paulus, de ambassadeur van God, van Christus. De ambassadeur van de hemelse vrede, zou je kunnen zeggen. En hoe reageerde God daarop? Niet door aan de mensheid de oorlog te verklaren, maar door vrede te verkondigen. Dus hoewel de mensheid zijn gezant, zijn ambassadeur, gevangen zette in Rome, want Rome was toen het grote Romeinse Rijk. Het omvatte niet de hele wereld, maar het was wel een wereldrijk. En Rome staat voor ijzer, voor hardheid, voor wapengekletter enzovoort. Nou, dat Rome zette Paulus gevangen. Dat was een geweldige belediging in feite van God. Naar God toe, beledigende actie. En God reageert niet met oorlogshandelingen. Hij reageert niet met een oorlogsverklaring. Maar hij reageert door te spreken, door de mond van Paulus, het evangelie van de vrede. Nou, dat is ook als iemand jou belaagt, onheus bejegend, dwars zit, beledigt, noem alles maar op. Hoe zou je dan reageren? Zou je er net zo reageren als God? Je bent als mens geneigd om lik op stuk te geven. En de Heer Jezus zei het al, als iemand jou op een wang slaat, dan moet je hem eigenlijk de andere wang toekeren. Nou, dat is in het dagelijks leven al moeilijk hoor. Maar als iemand jou misschien niet letterlijk op de wang slaat, maar als iemand jou op een andere manier een slag toedient, hoe reageer je dan?
reageer dan net als God, door te, alleen maar te reageren met vrede en verzoening. Ja, dat gaat dwars tegen je mens zijn in. Maar als je een gelovige bent en je kent het evangelie, nou dan weet je ook dat je die voeten, hè, daar zit vrede omheen. En dan reageer je niet met dezelfde tegenactie of door een ander voor de rechter te slepen of weet ik wat allemaal. Maar reageert met vrede. En misschien is het dan wel soms het beste om helemaal niet te reageren in eerste instantie. Maar pas later te reageren en te laten merken dat je niet lik op stuk wil geven. Dat je niet terug wil slaan, dat je niet enzovoort. Maar dat je wel die verzoening wil eigenlijk. En dan zal die ander misschien heel verbaasd reageren, heel verwonderd reageren. En het zou best kunnen zijn dat die ander daardoor zelfs gewonnen wordt als het een ongelovig is voor het evangelie. Zou best kunnen. Door onze houding. Zodat we zo totaal anders reageren dan dat mensen in de wereld gewend zijn. En dat is moeilijk, dat is moeilijk. Maar ja, Paulus zegt ook in Korinthe, als je onrechtvaardig behandeld bent, dan zou je het eigenlijk moeten laten gaan. Of als het moeilijk is tussen twee mensen, twee gelovigen, dan zou je misschien iemand, een andere gelovige, die ouder is en wijzer is, die zou je kunnen laten bemiddelen. Dat zou kunnen. Maar als gelovigen elkaar over straat gaan rollenbollen en elkaar voor de rechter slepen enzovoort, dan is dat zo'n schandelijke vertoning. Dan is de wereld er als de kippen bij om te zeggen, nou moet je die kijken, die geloven. Die geloven in God. Dan moet je kijken wat ze elkaar aandoen. Ze slepen elkaar voor de rechter enzovoort. Moet je eens kijken hoe dat gaat. En hebben ze nog gelijk ook. Maar Paulus zegt, laat dan, als er zaken zijn tussen broeders, laat het dan intern oplossen. Misschien in onderling gesprek en eventueel met iemand erbij. Een wijze broeder, een oudere broeder die wijsheid heeft. Nou, dat kan en dan kunnen zaken opgehelderd worden, dan kunnen zaken opklaren. En dan kan volledig die vrede en de verzoening gewoon weer verder gaan en uitgeleefd blijven. Als het zo werkt, dan is dat heel mooi. Maar het gaat jammer genoeg wel eens anders. Maar goed, ze hadden de ambassadeur van God hadden ze gevangen gezet in Rome. En het geweldige is dat God reageert in liefde. Dat is het wonderlijke van God. God is altijd de andere dan dat wij denken. Nou, en Paulus die liet deze brief opschrijven. En Tychicus, die wordt hier genoemd. Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, die zal jullie alles bekendmaken, zegt hij. Met hoe het mij gaat in de gevangenis, zegt Paulus. Hij zal die boodschap overbrengen. En dat is toch wel bijzonder, want kijk, Tychicus, daarvan zegt Paulus toch even zo in dat ene zinnetje toch wel heel veel hoor. Hij zegt, Tychicus was in Christus geliefd. He? Hij zegt, een geliefde broeder. Hij was geliefd door God. En je ziet dat die onderlinge liefde daarin ook tot uiting komt, he? Als Paulus zo over hem spreekt. Een geliefde broeder. He, dat, en we praten heel veel, als gelovigen onderling ook. En we praten ook heel veel over elkaar onderling. En Paulus zegt hier van Tychicus dat hij een geliefde broeder is. En natuurlijk zal Tychicus iemand geweest zijn die ook fouten maakte. Maar dat laat Paulus hier niet zien. Paulus noemt hem een geliefde broeder. Hè? Hoe kijkt Paulus nou naar die andere broeder, naar die andere gelovigen? Hij noemt hem een geliefde broeder. Hè, als we dat eens in onze gedachten voorop zouden zetten ten opzichte van die andere gelovigen. Een geliefde broeder of zuster. Nou, en voor die ander eerst zouden bidden. We zijn hier bezig ook met gebed. Als we eerst voor die ander zouden bidden, dus met vader over die ander praten. Voordat we met die ander over iemand anders praten. Dan zouden we misschien op een andere manier, of misschien zouden we helemaal niet meer zoveel behoefte hebben om over die ander, met die ander te praten. Geliefd. Tychicus was geliefd door God, maar ook door de andere gelovigen. En hij was een broeder, gewekt door hetzelfde evangelie. Gewekt door hetzelfde evangelie. En ja, wat gebeurt er straks? Nou, dan komen we thuis hoor, bij de Heer, als hij ons wegrukt. Dan komen we thuis bij de Heer en dat doen we met alle broeders. Met alle broeders. Dat betekent dus alle gelovigen, gelovigen die kleine fouten hebben gemaakt, gelovigen die grote fouten hebben gemaakt, maar we komen allemaal thuis bij hem. En dat is denk ik een geweldige thuiskomst. En dat mogen we ons bewust zijn. We zijn op weg. We zijn onderweg naar die grote thuiskomst bij hem. En we komen thuis met alle broeders. Kijk, die verloren zoon, die kwam ook thuis. En die vader, hè, dat is bijzonder, dat die vader, toen die verloren zoon thuis kwam, toen kwam eigenlijk die vader pas echt thuis. Want die vader was buiten. Die stond elke dag buiten op de uitkijk of zijn zoon er al aankwam. En pas toen die zoon terugkwam, toen stond de vader met open armen klaar. En die vader zei niet, nou ga jij eerst maar eens even een paar jaar even keihard voor mij werken, om een beetje genoegdoening te doen voor wat jij allemaal uitgesproken hebt. Nee, die vader stond met open armen klaar. En pas toen die zoon thuis was, kwam die vader pas ook echt thuis. En het was feest. Het was feest. Hij kreeg het beste kleed. Hij kreeg een gouden ring om zijn vinger. Enzovoort. Allemaal tekenen dat hij zeer hoogelijk een gewaardeerde thuiskomst kreeg. Dat hij met open armen werd ontvangen. En de vader die zo zijn hart uitging naar die verloren zoon, die kwam op dat moment pas echt thuis. Die kon pas echt thuis komen toen ook die verloren zoon thuis kwam. Nou, ik denk dat dat geweldig is, hè? Dat is natuurlijk een geweldig beeld van God. Die net zo lang op de uitkijk blijft staan, totdat ieder mensenkind thuis is gekomen. En als die er is, dan is het pas echt vol en compleet. He, als al die schepselen aan dat hart van vader zijn, dan is er pas echt volop feest in de schepping. En die hele schepping zal dan juichen en er zal feest zijn. Ze zullen allemaal, in dit beeld gesproken, het beste kleed aan hebben. En er zal feest zijn, want de laatste is ook thuisgekomen. He, die thuiskomst is voor ons in de eerste plaats dan met alle broeders. Met alle gelovigen komen we thuis bij hem. Dus Tychicus was ook een broeder. En Paulus merkte ook iets op over zijn wandel. Want in de Heer, daarvan zei hij ook iets. Hij was namelijk een trouwe dienaar. Hij was trouw. He, dat geloof in Tychicus werd zichtbaar in de trouwe dienst die hij vervulde. Het was trouwe dienst. Door de jaren heen was hij trouw geweest. Moest allemaal dingen doen. Kreeg allemaal opdrachten, zou je kunnen zeggen. En hij vervulde ze trouw. En hij diende daarin, niet in de allereerste plaats Paulus. Maar hij diende daarin zijn Heer. Hij diende zijn Heer. He? Tychicus is voor ons wat dat betreft een geweldig voorbeeld. Een trouwe dienaar in de Heer. Tychicus wilde met zijn leven de Heer dienen. De Heer dienen. En daar ging het om. En daarin was hij trouw. En daarom kon Paulus hem ook met die boodschap op pad sturen. Omdat hij wist, ja, Tychicus is iemand die zijn Heer dient. En die kan ik met de boodschap erop uitsturen. En dat komt aan. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. He? Hij diende echt. En dat is een bijzondere kwaliteit. Wijst op de gezindheid die in hem werkte. He? Hij wilde dienen. Dus dat betekent dat die gezindheid van Christus in Tychicus werkte, daadwerkelijk. Hij was trouw. Nou, geweldig voorbeeld voor ons. Hè? Hoe zijn wij bezig? We zijn snel geneigd om naar ogen van mensen te kijken, als we de Heer willen dienen. Maar we zouden allereerst moeten kijken naar de ogen van hem. Want we willen toch hem dienen. En pas in de tweede plaats kijken we naar de anderen. Nou, Tychicus, voor ons een geweldig voorbeeld. Hè? En wat wilde Paulus dan? Dat hij de harten van de gelovigen zou aanspreken. He, met die boodschap die hij mocht overbrengen. Paulus wilde die harten troosten. Hij wilde zich totaal niet, maar dan ook totaal niet beklagen over de situatie waar hij in was. Absoluut niet. Maar hij wilde dat de harten van de gelovigen aangesproken zouden worden en getroost zouden worden. Door die boodschap die Tychicus overbracht. Ik denk dat Paulus hem een boodschap had meegegeven van nou, het gaat goed hier, ik kan brieven schrijven enzovoort. Mijn omstandigheden zijn goed, hoewel die misschien gevangen zat en het lang niet altijd gezellig was in die gevangenis. Maar hij zal ze ongetwijfeld een boodschap hebben meegegeven waardoor ze echt vertroost werden. Ook daar, toen hij in die omstandigheden was en zelf moeilijk had, wilde hij maar één ding, dat was de opbouw van het lichaam van Christus. De opbouw van die andere gelovigen. Hè, waar spreek je over met elkaar? Zijn er dingen die de ander opbouwen? Zijn er dingen die de ander opbeuren, die de ander kunnen vertroosten? Dan volgt het voorbeeld van de apostel. Hè. Hij heeft het over vrede, liefde met geloof. Nou, daar willen we straks na de pauze even met elkaar over nadenken. Goed, we waren met elkaar gebleven in vers 23, waarin de apostel bezig is echt met de afsluitende opmerkingen van de brief, maar opmerkingen die ook eigenlijk, waarvan je zegt van ja, die zijn ook niet te missen, hè, daar moet je ook bij stilstaan, want ook daarin klinkt weer geweldig veel, hè, vers 23 en 24, vrede aan de broeders en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid liefhebben. Amen. Nou, een geweldig slotakkoord, denk ik, van deze brief. Het gaat puur om geestelijke zegeningen. Hè? Geweldige geestelijke zegeningen. Vrede, liefde, geloof, genade. Ja, daar is deze hele brief toch van doortrokken. Hè, dat deze zaken klinken in al die hoofdstukken voluit en volop en ten volle en aan alle kanten. Hè? Vrede aan de broeders, dat is het evangelie. Hè? Vrede, het is het evangelie van de vrede. Er is vrede. De mens hoeft niet bang te zijn voor God, maar het is vrede. Er is vrede gemaakt in het bloed zijns kruises, zegt Colossense. En op grond daarvan, van dat grote werk van Christus aan het kruis en opstanding. Daardoor is er wederzijdse verzoening van al die schepselen met God. Geweldig. Vrede, het is vrede. Dat is de boodschap die in onze tijd mag klinken. Hè, dat is, de mens hoeft ook niet zelf iets te presteren. Maar hij mag dankend, lovend en prijzend zich in de armen van Vader werpen. En als antwoord op die geweldige boodschap van het evangelie. Hè, geen enkel iets verwacht God van de mens, maar het is al door hem gedaan. Vrede aan de broeders, de boodschap van vrede, hè, die klinkt zo voluit en volop in deze brief. Hè, vrede, daar opent de brief ook mee, zoals Paulus elke brief opent met genade en vrede zij jullie. Hè, genade en vrede voor jullie. Vrede die voortkomt uit dat grote werk van hem. Nou, die vrede die klinkt ook volop, hè, hebben we met elkaar uitgebreid besproken in hoofdstuk 2. Hè, waarin er vrede gepredikt wordt. Vrede aan hen die nabij en aan hen die veraf waren. Geweldige boodschap. Onderlinge vrede tussen Jood en Heiden in het lichaam van Christus. Hè, die vrede die komt ook naar voren, hebben we al gezien met elkaar in hoofdstuk 4, als het gaat om het uitleven van de eenheid van de geest. En dat doen we onder andere in de band van de vrede. De band van de vrede. En die vrede is iets dat ons samenbindt. Dat is het verband waarin wij staan, zou je kunnen zeggen. Die vrede van hem. En dan natuurlijk hebben we kort geleden ook met elkaar besproken hoofdstuk 6... waar wij onze voeten mee onderbinden, we maken contact met deze aarde, in onze contacten met onze medemensen, is voor ons ook het sleutelwoord vrede. Het evangelie van de vrede. Koste wat het kost, hè? Paulus zei het al in de Romeinenbrief, hoofdstuk 12. Voor zover het van u afhangt, houden we vrede met alle mensen. Vrede met alle mensen, in zonderheid de gelovigen. Dat was Romeinen 12, hè? Daar werden we in feite al onderbonden met die bereidheid van vrede. Nou, in het Grieks is dat het woord eirene, dat weet u misschien wel, maar dat komt van het werkwoord waarschijnlijk, of mogelijk, van het werkwoord eiro, en dat betekent samenkomen of zich aaneensluiten. En wat is het geweldig als gelovigen daar waar misschien verdeeldheid ontstaan was, als daar weer die vrede gaat komen tussen gelovigen en zij zich weer aaneensluiten, het weer een eenheid wordt en ze weer als eenheid zich gaan opstellen. Die eenheid die is er, alleen de tegenwerker die slaagt er nog alles in om een wicht te drijven tussen gelovigen. En daar waar die vrede dan weer komt, waar het evangelie weer gaat werken, daar gaan gelovigen zich aaneensluiten. Nou, dat vind ik heel mooi, want dit zit in dat Griekse begrip. En daaronder zit natuurlijk het Hebreeuws. Paulus heeft natuurlijk gedacht aan shalom. Hè? Dat geweldige Hebreeuwse begrip wat zo vaak in de schrift voorkomt. Hè? Wat heelheid, wat welzijn, wat voorspoed, hè? Hier dan in geestelijk opzicht betekent. Hè? Voor de Jood zal dat zijn, als het shalom is, dan zullen ze ieder zitten onder hun eigen vijgenboom en onder hun eigen wijnstok. Enzovoort hebben ze allemaal hun eigen grondgebiedje, een lotdeel hebben ze dan bezet. Maar dan wel vanaf de rivier de Nijl tot aan de Eufraat. Dus dat is flink de ruimte. He? Dan hebben de Joden een aardig stukje om te bezetten. Maar goed, de aarde is van God. Dus als hij dat hele stuk aan Israël heeft, nou goed, dat is zijn zaak. Dan is dat gewoon voor Israël klaar. Maar dan hebben ze ook vrede. Dan zullen ze die shalom gaan ervaren. En dan zal hij met een ijzeren roede dat verdedigen. En het zal ook blijken in een duizendjarig rijk. He, daar kunt u over lezen in Ezechiël 38 en 39. Gog en Magog. He, daar zijn heel veel theorieën over, heel veel gedachten over. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat dat plaatsvindt aan het begin van het duizendjarig rijk. Als je goed leest wat daar staat in die hoofdstukken, als je goed leest, scherp leest, dan zie je dat Israël dan in een situatie is gekomen van vrede. Dat ze geen wapens meer hebben, maar dat ze hun wapen hebben omgesmeed tot ploegscharen enzovoort. He. Wat de profetie zegt. Nou, en als ze dan aangevallen worden, nou dan zal de Heer komen en die zal met een ijzeren roede die hele tegenstand in één klap vernietigen als een boodschap voor de rest van het duizendjarig rijk. Je hoeft niet te proberen aan mijn volk te komen, want ik zal die shalom verdedigen, tot en met. Nou, zo zou je ook Ezechiël 38 en 39 kunnen lezen. Dat is misschien eens van een hele andere kant gedacht, hè? Maar dat zou best kunnen dat het dat betekent. Dus die shalom zal de Heer dan als de vredevorst, hè, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, hè, dat is koning der gerechtigheid en koning des vredes, hè, dat betekent zijn naam, dat legt de Hebreeënbrief zo uit. Nou, dan is hij ook koning des vredes, dat is shalom, en die zal hij dan bewaken voor zijn volk. Nou, zo zal dat gaan in het duizendjarig rijk. En dat doet hij nu al voor ons, hè. Hij is voor ons de Heer van de vrede. Kunt u overlezen in 2 Thessalonicenzen 3 vers 16 bijvoorbeeld, de Heere des vredes, de Heer van de vrede. Hè, voor ons is het nu al vrede. In geestelijk opzicht zeker. En die vrede mogen we uitleven. En we lezen ook op diverse plaatsen in de schrift over de God des vredes. He, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief. Tot twee keer toe zelfs. Of in Filippenzen of Thessalonicenzen. He, dat is iets wat u zo kan nazoeken aan de hand van uw blauwe boek. He, dat is een heel mooi middel. He, daar staat een weliswaar beperkte concordantie in, maar wel op de brieven van Paulus. En daarmee kun je precies zien waar het woord vrede of de God des vredes voorkomt. Kun je zo nazoeken voor jezelf. Ga er maar eens kijken. He, en dan is het die geweldige God van de vrede die ervoor zorgt dat wij ook die vrede van God in ons leven ervaren. He, vrede van God. En dan gaat Paulus in Filippenzen naar de God des vredes. He, de God die die vrede tot stand gebracht heeft. En die ervoor zorgt dat wij die volle vrede mogen ervaren in ons persoonlijk leven. Liefde met geloof heeft Paulus het over. We zijn die liefde, hebben we veel dieper, hebben we die liefde leren kennen door deze Efezebrief. En dat heeft ook dat geloof van ons verdiept. We hebben die diepe liefde van God beter leren kennen. He, dat is een geweldige zaak. Maar kennis van zijn liefde hebben, dat is op zich een hele goede zaak. Als je daarin verdiept en die kennis krijgt. Maar het is geen doel op zichzelf. He, het is een middel. Kennis van zijn liefde ontvangen is een middel wat leidt tot liefde. Wat ertoe leidt dat wij ook die ander kunnen aanzien. Dat we naar die ander kunnen kijken zoals God naar die ander kijkt, in liefde. En dat is toch vaak een hele andere kijk. He, die alles overstijgende liefde van Christus. He, waar Paulus het over heeft in hoofdstuk 3, waarvoor hij ook bidt. He, dat die alles overstijgende liefde van Christus, nou dat die liefde ook in ons hart een diepe liefde wekt. Allereerst naar hem en naar God. En van daaruit ook naar die ander toe. Die we ontmoeten in ons dagelijks leven. En hoe meer we die liefde nagaan en onderzoeken. Hè, dat woord onderzoeken is eigenlijk wel een mooi woord. Want je gaat dan zoeken in de schrift. En je gaat ook kijken wat zit er nou onder die woorden van God. Met andere woorden, wat hebben die woorden van God nou te zeggen? Daar zit een diepte in. Wat zit daar nou onder? Hè, en daar openbaart God zichzelf. Nou, als hij zijn woord spreekt, dan openbaart hij steeds meer van zijn liefde. Hè, dat zit eigenlijk, zou je kunnen zeggen, onder die woorden die hij uitspreekt. Daar zit een hart achter, waar die woorden vandaan komen. En daar zitten gedachten achter. Hè, want een woord is een uitdrukking van een gedachte. En als God dan zijn woorden spreekt, zijn het zijn gedachten die naar voren komen. Nou, en dat betekent, zijn gedachten over ons en over de schepping bestaan uit liefde. Nou, dat 24e vers, liefde met geloof, dat wil zeggen dat het geloof in ons leven ook daadwerkelijk volle uitwerking krijgt met en in zijn liefde. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid lief hebben. En je zou je bij dat vers kunnen afvragen, hoe kijk je nou naar je medegelovigen? Er waren natuurlijk genoeg gelovigen die tijdens het leven van de apostel hem hadden verlaten. En die misschien zelfs wel belaagd hadden. En die misschien zelfs wel meegedaan hadden in het belasteren van de apostel. Of die door judaïstische dwaling weer teruggekropen waren onder de wet. Noem maar op. Maar hoe kijkt Paulus nou naar die medegelovigen? Nou, hij spreekt deze bede van genade uit. Hè? De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid liefhebben. Hoe keek Paulus nou naar die anderen? Hij keek niet naar hoe ze nou hem behandeld hadden of welke houding ze ten opzichte van hemzelf hadden. Maar hij keek naar die gelovigen welke houding ze tot de Heer hadden en hebben. En daarvoor bidt hij voor genade. Hè? De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid liefhebben. Hij keek zo naar die ander en is dat ook iemand die de Heer lief heeft? Dan bid ik voor die ander dat hij ook die genade van die Heer ten volle mag ervaren. En ook die ander hoor, de anderen die hem misschien slecht hadden behandeld of links hadden laten liggen of genegeerd of noem maar op. Daarvoor bad hij ook. Maar hier dit speciale, hè, de genade zijn met allen die onze Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid lief hebben. Hè, dat is liefde tot hem waarin geen verderf komt. Liefde tot hem die niet verzwakt. Hè, en we weten allemaal dat de apostel Johannes, die moest de gemeente in Efeze, tegen de gemeente in Efeze de opmerking maken dat ze hun eerste liefde hadden verlaten. Ze hadden hun eerste liefde verlaten. In die liefde tot hem, bij die gemeenteleden daar, hè, van die Joodse Messias gemeente dan, die er dan zal zijn in de verdrukking, die liefde was verkoeld. Daar was een stukje bederf ingekomen. Ze hadden hun eerste liefde verlaten. Ze waren achter andere dingen aangegaan. En hier heeft Paulus het over hen die de Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid liefhebben. Nou, die liefde, als je die liefde van hem leert kennen, en dat steeds meer en steeds dieper, zal jouw liefde tot hem ook steeds sterker worden. En zal er steeds minder verzwakking inkomen, maar zal die liefde alleen maar gaan toenemen. Nou, zo keek Paulus dus naar die anderen. Hè. Hij keek naar hoe hun houding ten opzichte van de Heer is. En dan even los van hoe hun houding ten opzichte van hemzelf was. Maar hadden ze de Heer lief? Dan bidt Paulus voor hen om die rijke, diepe genade. Nou, we zijn zo aan het einde gekomen van deze brief. En misschien is het goed om ter afsluiting nog een paar woorden daarover te zeggen. Het is natuurlijk een hele bijzondere brief, een rondzendbrief. En in deze brief zien we dat eigenlijk dat beheer van het geheimenis waarin wij leven, waarin de gemeente geroepen wordt, zien we eigenlijk tot uitdrukking komen in dat drie keer gezamenlijk. Hè? Dat is heel bekend voor ons in hoofdstuk 3. We zijn gezamenlijk lichaam, gezamenlijk deelhebbers van de belofte. En we zijn gezamenlijk lotgenieters. He, dat zijn drie aspecten van het geheimenis. He, God die kiest mensen uit Israël en uit de volkeren, uit de andere volkeren, om gezamenlijk lotgenieten te zijn. En hij verbindt ze aan elkaar in één lichaam en dan is het het gezamenlijk lichaam. Dat is een uitdrukking die alleen maar in de Efezebrief voorkomt. Dan is het niet ineens een totaal ander lichaam dan waar Paulus het over heeft in zijn eerdere brieven. Maar hij laat daarmee zien dat daarin twee groepen samengevoegd zijn tot een eenheid. En dat Israël en de volkeren op gelijk niveau zijn gekomen. Het is een gezamenlijk lichaam geworden. En we zijn gezamenlijk deelhebbers van de belofte. We zijn medeburgers geworden. We behoren bij Gods familie. Gezamenlijk deelhebbers van de belofte. Ook zo'n aspect van het geheimenis. En dat heeft alles te maken met een ander geheimenis, wat Paulus ook in deze brief noemt, het geheimenis van Christus. En in deze brief, dat is juist het bijzondere, komt juist dat hemelse aspect van het geheimenis van Christus ten volle naar voren. Dat is namelijk dat Israël, dat de Heer met Israël op aarde de volkeren gaat verlossen. En dat hij te midden van de hemelingen, de gemeente, die het lichaam van Christus is, het gezamenlijk lichaam, dat hij dat gebruikt als instrument om die hemelingen te onderschikken onder zijn voeten. En dat is wat het grote doel is. Nou, dat hemelse aspect, dat er dus een groep uitgeroepen wordt uit de volkeren, uit alle volkeren, die dan niet op aarde, maar in de hemelse gewesten, te midden van de hemelingen, dat gaat doen, dat is het geheimenis van de Efezebrief, zou je kunnen zeggen. Het hemelse aspect van het geheimenis van Christus. En het geheimenis van Christus is dat hij de Heer is van het heelal, dat hij de Heer is over alles. Dat hij alles ook wederzijds verzoent. Dat is het geheimenis van Christus. Hemelen en aarde zijn daarin begrepen. Daar is niets van uitgezonderd. Paulus gaat natuurlijk heel uitgebreid in Colossense op dat geheimenis van Christus. Maar de Efezebrief gaat juist heel diep in op het hemelse aspect van het geheimenis van Christus. En dat is wat Paulus dan ook spreekt. En hij noemt dan in dit stukje nog een ander geheimenis. Het geheimenis van het evangelie, de verzoening. Dat is ook zo'n geheimenis. En we hebben ook nagedacht over dat hele grote geheimenis in Efeze 5. De eenheid van man en vrouw in het huwelijk. Wat helemaal teruggaat tot op de schepping, de scheppingsordening, dat beeldt de eenheid uit tussen Christus en de gemeente. En dat is een groot geheimenis, zegt Paulus dan. Dat geheimenis is groot. Dat die diepte erachter zit en in zit. Nou, daarover, over al die geheimenissen, die komen allemaal aan de orde in deze brief. En we kunnen alleen maar deze brief dan ook echt goed waarderen en ten volle begrijpen en genieten van de genade die we ontvangen hebben, als we die voorafgaande geheimenissen ook kennen. Het geheimenis van de opstanding. Bijvoorbeeld, dat wij veranderd zullen worden om de Heer te kunnen ontmoeten in de lucht. 1 Korinthe 15, het geheimenis van de opstanding. Ook dat moeten we eerst goed verstaan. Willen we later kunnen verstaan waar dat voor bedoeld was. Of waar het voor bedoeld is en zal zijn. Nou, en uiteindelijk is er dan de liefde van God, die de grote basis en de grondslag is voor al wat hij doet in de aionen. Of hij nu gericht houdt en torent, dan is dat allemaal toch ten diepste uiting van zijn liefde. Het is liefde wat aan alles ten grondslag ligt. Zijn gerechtigheid wordt op een juiste manier, zou je kunnen zeggen, in balans gehouden door zijn liefde. Liefde is ook de grondslag voor zijn gerechtigheid. En uit zijn liefde komt natuurlijk ook zijn overstromende genade voort. Genade is, als genade plaatsvindt, als er genade gegeven wordt, dan is dat zijn liefde die handelt. En zo is eigenlijk alles wat hij doet, komt voort uit zijn liefde. En als je dat gaat verstaan, dan ga je ontdekken dat die tegenstellingen die er zijn, die nu nog zo groot zijn. Bijvoorbeeld goed en kwaad. Nou, God wilde dat de mens zou eten van die boom van kennis van goed en kwaad. Want je kunt alleen maar gaan ontdekken wat echt goed is, als je ook weet wat kwaad is. En je zult pas die heerlijkheid die God gaat geven bij de verlossing van ons lichaam, ten diepste en ten volle kunnen waarderen. Als je ook weet wat lijden is. He, dat zijn die tegenstellingen waarmee God werkt. He, misschien nu smaakt dat bitter in ons leven. He, dat bittere lijden wat ons soms kan overkomen. De pijn. Maar dat zijn tegenstellingen die nodig zijn om later de geweldige vreugde en heerlijkheid die God ons geeft ten volle te kunnen waarderen. Zonder haat zou je ook niet weten wat liefde werkelijk betekent. He, de tegenstelling tussen zonde en genade. He, zonde moest daarom toch een rol gaan spelen in Gods plan. Opdat die schepselen ook zouden kunnen ervaren wat het is als je genade mag ontvangen van God. Alleen maar door die tegenstellingen kunnen we gaan verstaan. En kunnen we ook iets gaan verstaan van wat ons in ons leven overkomt. Dan kunnen we dat beter in ons leven geestelijk gezien dragen. Hoewel het lijden soms heel moeilijk kan zijn. En soms bijna ondraaglijk. En toch heb je dan altijd heel diep in je hart die diepe zekerheid van dat wat je overkomt. Dat is niet het laatste wat God doet. Maar het laatste wat God doet met ons leven is na die opstanding de heerlijkheid geven in een verheerlijk lichaam. Wat al onze verwachtingen ver, maar dan ook ver zal overtreffen. Nou, zo is de Efezebrief ook vol tegenstelling. Hè. Je zou kunnen zeggen, in Efeze zien wij de mens op zijn slechtst en God op zijn best. Er is sprake van diepste vernedering en grootste genade. Het is een brief van superlatieve, hè, overstijgende rijkdom van zijn genade. Nou, dat is er eentje. Dat is een superlatief. De laatste worden de eerste, de laagste de hoogste. De minste van de aarde worden de uitgekozenen in de hemelen. We zijn zijn maaksel. Een bijzondere en voortdurende tentoonspreiding om aan een verwonderde en bewonderend universum de veelvuldige wijsheid en de immense hoeveelheid genade die in hem is te laten zien. Hij heeft ons tot een wezenlijk onderdeel van zijn heerlijkheid gemaakt. Nou, dus daar kun je heel lang over nadenken en ook danken, want dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Het heeft juist onze onwaardigheid. Hij heeft juist onze onwaardigheid nodig om zijn wonderlijke werk aan de hele schepping te tonen. De oneindige wijsheid, de uiterst grote kracht, de weergaloos diepe liefde die dit beheer van het geheimenis laat zien, zal voor altijd Gods naam roemen. Niet alleen in de komende eon en de eon van de eonen, maar in de eindeloosheid die volgt op de volleinding. Niet alleen voor de zonen van Adam, voor al hun generaties, maar ook voor de wereld van de geesten, met hun vele myriaden, van de minste boodschapper tot de machtigste heerser in heel het universum. Zo'n heerlijke genade, zo'n onbegrensde gunst, overweldigt en doet je op je knieën vallen. Stilheid en aanbidding kunnen alleen nog maar fluisteren: gezegend, gezegend, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zo zegent. En daaraan zal geen einde zijn. Amen. Met deze woorden citeer ik het slot van de studie van Broeder Nog.